Hoop dat de batterij opgeladen is. Nou, de mijne is wel opgeladen. Goedemorgen, samen. Fijn dat u er bent. Ja, wat een heerlijk lied. Ik wandel in het licht met Jezus. Dat deed me even denken aan Henoch, hè? En aan Noach. Die wandelden ook met God. Bijzonder. Ja, broeder, zuster. Ik wil graag het woord met u openen in het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring. En wel het vierde hoofdstuk. Ik lees er van alle 11 versen en ik lees het vooruit de herziende Statenvertaling. Hierna zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: kom hier, omhoog, en ik zal u laten zien wat hiernaar moet geschieden. Meteen raakte ik in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de hemel, en op de troon zat iemand. En hij die er zat, zag eruit als de stenen jaspers en sardius. En er was een regenboog rondom de troon, die eruit zag als een smaragd. En rondom de troon stonden 24 tronen. En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zitten, bekleed met witte klederen, met gouden kronen op hun hoofd. En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden 7 vurige fakkels te branden voor de troon. Dit zijn de 7 geesten van God. En voor de troon was een glazen zee, als kristal. En in het midden van de troon en om de tronen heen waren 4 dieren. Vol ogen van voren en van achteren. En dat eerste dier leek op een leeuw. Het tweede dier leek op een kalf. Het derde dier had het gezicht als van een mens. En het vierde dier leek op een vliegende arend. De 4 dieren hadden elk voor zich 6 vleugels rondom. Van binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht: heilig, heilig, heilig is de Heere, de Almachtige, die was, die is en die komt. En telkens wanneer de dieren heerlijkheid en eer en dank brachten aan hem die op de troon zat en die leeft in alle eeuwigheid, wierpen de 24 ouderlingen zich neer voor hem die op de troon zat. Aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. En wierpen hun kronen neer voor de troon en zeiden: u bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Tot zover het boek Openbaring, een bijzonder boek. Ja, Johannes neemt ons als ware mee vanmorgen, ik zeg het in alle eerbied, de hemel in. Dus we mogen met Johannes even over de schouder kijken wat zich daar afspeelt. De eerste hoofdstukken vertellen ons ook iets. En dat is hetgene wat er al achter ons ligt. Het is in 3 delen uiteengevallen, kun je wel zeggen. Het boek Openbaring, wat geweest is en wat is en wat in de toekomst zal gebeuren. De Bijbel laat ons niet onwetend over de dingen die staan te gebeuren. Ik heb het al even gedeeld met de broeders, maar ik deelde van de week, had ik een ontmoeting met een man. Die maakte opname voor NPO 1 in Ter Apel. Ik was voor een studieweek in Ter Apel. En nou, dat is heel wat los, dat begrijpt u, dat is dagelijks in het nieuws. En ze vroegen mij dan ook: wat doet u daar in Ter Apel? Nou, vertellen over de Bijbel. Maar ik heb gezien wat van bizarre leefomstandigheden daar waren. Dat is echt ontstellend. Daar kun je heel veel gedachten over hebben. Maar goed, we kwamen even in gesprek. En ja, dan kijk je naar de toestand in de wereld. En ik denk dat iedereen er wel van doordrongen is dat er heel wat zich afspeelt. Gelovig of niet gelovig, we hebben allemaal zoiets, het klopt niet meer. Waar gaan we naartoe met elkaar? En hoe lang houden we dit nou vol? En wat is de reden dat dit allemaal gebeurt? Nu, in grote lijnen geeft de Bijbel daar antwoord op. En ik vind het een bijzondere genade, en dat doe ik ook met veel passie, overal waar ik mag komen, en waar ik word uitgenodigd om met een aantal broeders de boodschap te brengen, de Heere komt spoedig. Want er staat heel duidelijk in het boek Openbaring, de tijd is nabij. En als je dus ziet wat er op dit moment gebeurt, dan kun je zeggen, we slaan per dag niet één of twee bladzijden om, maar wel drie. En we maken niet één of twee stappen, maar wel drie of vier. Het is bijna niet meer te volgen. En dat heeft alles te maken met het feit dat de voorbereidingen van de grote man, de antichrist, laten we zeggen, straks een systeem in handen heeft wat nu al klaar ligt, maar dat dan uitgerold kan worden. Dat iedereen geknecht wordt, iedereen deel wordt van een totalitair systeem. Daar gaan we naartoe. En dat is een voorbereiding waar we nu mee te maken hebben. Maar, en dat is het geweldige, de gemeente wordt van tevoren opgenomen. Nou, en ik zeg het altijd, als u nu dat wel of niet gelooft, dat maakt niet uit. Want het gebeurt toch. Hè? Dat hangt niet van ons geloof af. Wij denken dat we invloed uit kunnen oefenen met onze gedachtegang op de plannen van God. Nee, de gemeente wordt weggerukt, want wij zijn niet voor het oordeel bestemd. We leven onder de genade. Die genade heeft Paulus overvloedig verkondigd, door ook in Efeze 2 vers 8 heeft hij gezegd, door genade zijt gij behouden. Wij zijn, het oordeel is door het kruis van Golgotha, door de dood van de Heer Jezus, van ons afgenomen. Nou, die eerste drie hoofdstukken, dat vertelt heel veel en we zien in de hoofdstukken 2 en 3, ik heb er al iets met u over gedeeld, daar wordt in grote lijnen wordt er geschreven over 7 gemeenten. Eerst ziet Johannes de Heer Jezus wandelen te midden van de kandelaren, te midden van de gemeente. Dan spreekt hij en dan moet hij brieven schrijven namens God, namens de Heer Jezus, geïnspireerd door de kracht van de Heilige Geest. En die 7 gemeenten die waren er toen, u weet het, Efeze, laatste gemeente, Laodicea. Nu, dat is niet alleen, waren niet alleen bestaande gemeenten, maar er zit ook een hele profetische lijn in. En je ziet vanaf het eerste moment tot het laatste een neerwaartse spiraal. En ja, je moet wel stekenblind zijn als je dat niet ziet. Ik denk over heel veel naamchristendom ligt als het ware een sluier. En waarom ligt die sluier er? En waarom is die sluier aanwezig? Om reden dat men niet meer het woord gelooft. Waarom is Israël verblind geraakt? Omdat ze de wetten van God buitenspel hebben gezet. Dat was de reden. Nu, dat gebeurt nu ook. Als je volhardt in je eigen zonde, en je wilt de Bijbel niet lezen, en je wilt de dingen van God niet eerbiedigen, dan komt er een sluier. Je kunt de dingen niet meer verstaan. Weet u wanneer die sluier, dat doek wordt weggenomen? Als je tot geloof komt en je vertrouwen stelt op de Heer Jezus. Dat is het. Niet meer en niet minder. Onze broeder heeft vanmorgen gezegd van het evangelie. Ik ben daar zo gewaar. Kijk, mensen storen zich eraan, hè? Als je zegt, er is maar één evangelie. Ja, er is maar één evangelie. Er is maar één naam onder de hemel gegeven, de apostel Petrus, waardoor wij behouden moeten worden. Ja, natuurlijk, ja, er zijn meer religies. Ja, tuurlijk. Allemaal dode profeten. Allemaal dood. Wij hebben een profeet die leeft. Ja, zo is het toch? En Paulus was radicaal in zijn uitspraken, alhoewel dat hij een diepe bewogenheid had voor de mensen om hem heen. En ik moet u zeggen, dat zeg ik vanuit het diepste van mijn hart. Ik heb zoveel liefde voor mensen gekregen van de Heer. Ik explodeer soms. En mooi, hè? Maar de liefde. Ik las een tekst deze week. En dat komt ook een beetje bij mijn dochter vandaan. Als je geluk deelt, dan vermeerdert het. En als je liefde vermeerdert, als je dat deelt, dan vermeerdert het. God is liefde. Mensen, dat is zo geweldig. Ik bedoel maar, als je leest in de Bijbel dat de liefde van Christus zo ver ging dat hij voor u en mij de dood inging. Dat is toch onvoorstelbaar? Dan zegt hij dat ook met oog op Christus en de gemeente. Nou, we zitten hier met echtparen en ook met alleengaande. Maar ik zou de broeders willen vragen, hebt u uw vrouw zo lief dat u de dood voor haar eens zou willen gaan? Ja. Dat gaat wel even diep, hè? Ja, maar goed. Weet u wat mij opvalt? Van mensen die kunnen zich enorm storen aan de Efezebrief. Waar Paulus mee begint, hè? Efeze 5. Hè? Hij schrijft erover de regels van. En dan zegt hij van, ja, vrouwen, je moet je eigen man gehoorzaam zijn. Ho, prachtig. En dan stoppen we. En dan leggen we alle bagage leggen we bij de vrouw neer. Maar dan moet u doorlezen. En dan worden de verantwoordelijkheden van de man worden daar genoemd. Van, je moet je vrouw lief hebben zoals Christus de gemeente lief gehad heeft. Ho. Nou broeders, maak je me klaar. Maar dat wordt vaak vergeten. Maar als je, kijk, ik heb op dit, laat maar zeggen, ik ben ze even kwijt. Maar weet u wat zo bijzonder is in een huwelijk? Dat je als man bescherming en beveiliging biedt voor je vrouw. En dat moet vanuit het diepst van je wezen, daar moet je aangesloten zijn op hetgene wat de Bijbel zegt over het huwelijk. Op Christus en de gemeente. Nou, dan maak ik even een zijspoor, maar ik vind het wel heel belangrijk om te zeggen. Nou, ik weet ook niet of ik door alle 11 versen heen kom. Dan gaan we volgende keer weer verder. Als de Heer vertoeft te komen. Zo is toch, hè? Maar goed, die laatste gemeente nog even benoemend. Want weet u, dat staat van Efeze, staat daar geschreven. Van, het was een pracht gemeente, maar ze hadden de eerste liefde verloren. Dat is toch jammer, hè? Het enthousiasme was weg. Nou, en u weet dat natuurlijk ook, hè, van als je in het begin tot geloof komt, nou, hè, van, dan wil je dat iedereen, dan wil je iedereen wel bekeren. Nou, dat lukt je natuurlijk niet. Maar dan is er een enorme drive om dat te delen met mensen. Maar dan ebt het langzamerhand weg. Hè. Dat kan ook in een huwelijk het geval zijn. Hè, van je ontmoet elkaar. En, maar weet u, kijk, verliefd zijn is mooi, hè? Ik zeg altijd, maar er is een kriebeltje achter je hart waar je niet kunt krabben. Hè? Maar dat verliefd zijn, dat gaat in houden van. En zo is het ook met een geloof. Als je een ontmoeting hebt gehad met de Heer Jezus, dan ben je natuurlijk enorm blij. En dat heeft een enorme impact op je hele gedachtegang in alles. En dan, als je gaat wandelen, dan gaat zich dat verdiepen. En dan leer je zien wat hij erover heeft gehad om voor u en mij te sterven. Dat is heel bijzonder. Nu, dan Laodicea, dat weten we. En wat gebeurt daar? Dan staat er hier buiten de deur. Vreselijk, hè? Maar er wordt wel gesproken over een gemeente. Maar hij staat buiten. Ik heb dan meer gezegd, van als de zonde binnen de gemeente komt, gaat de Heer eruit. Dan staat hij buiten. En dan klopt hij. Mag ik nog binnenkomen? Nou, dat is een beetje in vogelvlucht even de eerste hoofdstukken. Dan wordt Johannes weggerukt als het ware. Zo kun je het zeggen. Hè? Dat gebeurt ook met de gemeente. Maar hij wordt opgetrokken tot in de hemel. Hebben we gelezen? Hierna zag ik. En zie, het is, ja, of dat de geest van God ons daar in het bijzonder bij wil bepalen. Want Johannes ziet het. Eigenlijk in de grondtekst staat, ik stond er bovenop. We hallucineerden niet, gebruikten geen verdovende middelen of heroïne of wat dan ook maar. En geestverruimende middelen. Hij was onder leiding van Gods geest, werd zijn geest meegenomen naar boven. Om een kijkje te mogen nemen, ik zeg het in alle eerbied, in de hemel. En God die verkondigde hem, die liet hem zien wat er moest gebeuren na de opname van de gemeente. Nu, als je dat vers voor vers uitdiept in de Bijbel, dan heb je iets heel bijzonders. Er was een deur in, geopend in de hemel. Mooi, hè? We hebben een geopende deur. Staat ook in de gemeente in Philadelphia, hè? Zie, ik heb u een geopende deur gegeven. Mag ik vanmorgen vragen, staat de deur van uw hart open? Of hebt u hem op slot gedaan? Via een geopende deur kun je binnenkomen. Zo eenvoudig, hè? Je kunt binnenkomen. En dat is juist het mooie ook. Weet u, wij kunnen ieder moment van de dag, geniet u daar niet van? Dat is een voorrecht, hè? Ieder moment van de dag mogen we bij de Heer binnenkomen. Er is niet een moment dat je af hoeft te spreken of een kaartje hoeft te trekken. Of iets anders moet doen. Je kunt zo binnenkomen. En dan kom je met je gebed voor de almachtige troon van de genade. Door de Heer Jezus. Ik vind dat zo'n voorrecht, hè. Dat ik iedere morgen en ieder moment van de dag kan zeggen, Heer, hier ben ik weer even. Ik wil even met u praten. Je hemelse Vader, bidden is eeuwigheidsademhalen. En dat geeft je ook een diepe vrede in je hart. Dat zie je ook om je heen. De wereld is in verwarring. Maar wij hebben vrede. Er kan ons niks gebeuren. Lieve broeder, zuster, wat er ook gebeurt. Ja, dan zegt u van dat zijn grote woorden. Nee. Als er wat gebeurt met ons leven, we kunnen er alleen maar op vooruit gaan. Ik heb het al meer gezegd. We praten heel veel over de hemel. En als we erover praten, vinden we prachtig. Maar we willen er liever nog niet heen. Zo heb je dan ook. Hè? Nou, als je je verdiept. Als je er echt in verdiept. En natuurlijk is het zo. Een christen is nooit levensmoe. Want wij hebben een taak hier op aarde. Maar aan de andere kant verlang je er toch ook intens naar om te verenigd te worden met de Zoon van God, de Heer Jezus. Nu, die open deur in de hemel, dat is prachtig. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei, kom hier. Dus de stem van de Heer Jezus, kom hier. Zegt hij ook vanmorgen, kom hier, wil je wat laten zien? Wil je erbij betrekken, kom hier, omhoog. Zoek de dingen die boven zijn, zegt de Bijbel, en niet die op de aarde zijn. Dan komt erachter, want uw leven is verborgen met Christus in God. Ja, zoek de dingen die boven zijn, Colossenzen 3 vers 3. Zoek de dingen die boven zijn. Hij is boven, dat is eeuwig. Oh ja, zegt u misschien, maar je hoeft als Christen toch niet met het hoofd in de wolken te lopen? Nee, dat hoeft ook niet. Maar het is een relatie die je opbouwt, waar je iedere dag van mag genieten. En dan heb je ook een hele andere kijk op de wereld, broeders, zuster. Kom hier, omhoog. En ik zal u laten zien, zegt hij, wat hierna, na de opname van de gemeente, moet gebeuren. Hierna. En je ziet het ook, hè, van in het hele boek Openbaring, na het vierde hoofdstuk, wordt er helemaal niet meer geschreven over de gemeente hier op aarde. Want die is er niet meer. Die is weg. Weggerukt. 1 Thessalonicenzen 4 vers 13 tot en met 18. 1 Korinthe 15 vers 51 en 52. Dat moment is aanstaande, broeders, zuster. Dat kan zomaar gebeuren. Ik ga u geen datum noemen. Maar de tijd is nabij, zegt de Bijbel. En ik wil u zo graag attenteren. Jonge mensen. Misschien dat u later deze dienst nog eens een keer beluisteren. Ik wil jullie op je hart drukken. Je blijft achter. Als je niet de keuze maakt voor de Jezus. Je ziet je moeder, vader en je moeder verdwijnen. Die in het geloof hebben verwandeld. Je ziet je man of je vrouw verdwijnen. Als de ene wel gelooft en de ander niet. En dan is het te laat. Dan gaat de deur dicht van de genade. Oh, ja, maar dan komt er wat. Dan zeggen mensen, ja. Die vraag krijg ik ook regelmatig gesteld van broeder, ze krijgen toch nog een kans? Nee, dat krijgen ze niet. Degene die hier op dit moment het evangelie gehoord hebben, duidelijk gehoord hebben en aangesproken zijn en verteld hebben, en dat is hun verteld, je moet kiezen voor de Heer Jezus, en ze weigeren dat, die zijn voor eeuwig verloren. Dat zegt de Bijbel. Vreselijk, hè? Dat is toch erg? Daar kan ik om huilen. Dat is het meest ontstellende. Want dat is een eeuwigheid, begrijpt u goed, waar geen einde aan komt zonder God. Op een plaats waar je liever niet zou willen wezen, nooit. Maar dat is wel een besluit wat je zelf hebt genomen. Zegt u, ja, maar er komen mensen tot bekering. Ja, dat zijn mensen die het evangelie nog nooit gehoord hebben. En die komen tot geloof. Ook in de 7-jarige verdrukking. Ik kreeg van de week, deze week ook de vraag gesteld, ja maar beste broeder, en ik begrijp dat. Ik heb zelf ook kleinkinderen. Die hebben zoiets van, ach, ja, opa vertelt wel, maar we willen toch nog wel eens genieten van het leven. Ja, En dan word ik even stil. Dan denk ik, mijn lieverd, als ik straks opgenomen word, met al degenen die erbij horen, dan blijf je achter. Dan zul je misschien de woorden herinneren, wat er gezegd is. Wat zegt de Bijbel? Ze krijgen een geest van, het is niet meer mogelijk. Dat is erg, als je daarover nadenkt. Want je wil zo graag allemaal meenemen. En dat is ook wat het hart van God is. Hè? 1 Timotheus 2 vers 4 zegt ons, God wil dat alle mensen behouden worden. En tot de kennis van de waarheid komen. Zo twee verschillende aspecten. Ezechiël 33 zegt, dan zegt de Heer van, ik heb geen lust aan de zonde dat hij sterft. Ik heb hier lust aan dat hij zich bekeert en leeft. Dat is het bijzondere. Dus het hart van God gaat uit naar het verlorene. Hij heeft niet een bepaalde categorie mensen op het oog, waarvan de uitverkiezing zo duidelijk spreekt bij heel veel mensen die zeggen, ja, je moet maar afwachten dat je erbij hoort. Dat zou dus betekenen dat God mensen uitsluit, dat doet hij niet. Al zo lief had God deze wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gaf, opdat een ieder, niet een bepaalde groep, die in hem gelooft. En dat is het. Als je gelooft, dan word je behouden. Meer hoef je niet te doen. In onze cultuur zijn we wat opgevoed van, je moet wat meebrengen, je kunt niks meebrengen. Want God heeft alles al. Want het is allemaal van hem. Dus dat is niet nodig. Je moet geloven. Je moet je vertrouwen op hem stellen. Dat is heel bijzonder. En dan zegt hij, met een raakte ik in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de hemel en op die troon zat iemand. Hij kan niet beschrijven en omschrijven hoe machtig dat is. Het overweldigt hem. En ik denk ook van, als je daarover na gaat denken. Even de apostel Paulus in 2 Korinthe 12. Dat is heel mooi. Die wordt even opgetrokken, hij spreekt in de tweede of de derde persoon, zoals u wil, maar die wordt opgetrokken in de hemel, 2 Korinthe 12. In de derde hemel. Niet in de zevende, maar in de derde, want er zijn geen zeven hemelen. Er zijn maar drie. Het is de wolkenhemel, het is het firmament en de hemel der hemelen waar God woont. En daar heeft u wat gezien. En hij heeft daar zulke bijzondere dingen gezien, dat hij had geen woorden om dat weer te geven. Hij kon het niet. Het was zo overweldigend, dat hij had geen woorden en hij kon het ook niet opschrijven. En dan zijn er tegenwoordig mensen, en er verschijnen boeken in onze samenleving, en die hebben allemaal in de hemel geweest. Onzin. Onzin. Pure onzin. Ja, maar we hebben dit gezien, hebben dat gezien. En dan geven ze een beschrijving. Dus dat betekent, Paulus had het dus wel kunnen vertellen. Nee, dat kon hij niet. Want het overweldigde hem zo. Maar weet u wat het is? We worden misleid door dit soort dingen. Want er zijn ook ongelovigen die op de dood hebben gezien en een prachtig licht hebben gezien. Ja, maar niet het licht van het leven. Dat moet je zien als je nog leeft. En dan moet je het licht laten schijnen vanaf de Heer Jezus. Dat is het. En niet wat anders. Broeder, zuster. En hij die erop zat, zag eruit als een steen jaspers. Dan moet ik even. Er zijn een aantal stenen, dat weet u ook, hè, van in het borstschild van de hoge priester. En die steen, de omschrijving van wie het was, in het aanzien van een steen sardius, een doorzichtig rotskristal. En dat is Ruben. Het type van Ruben. Want u weet, al die stenen hadden een betekenis. En dat had te maken met het volk Israël. Ruben. En wat betekent Ruben? Dat zie een zoon. Wijst op de Heer Jezus. Want alles gaat om de Heer Jezus in de Bijbel. Alleen om hem. Want hij is het middelpunt van alles, broeders, zusters. En ook, hij moet ook het middelpunt zijn van onze samenkomst als we bij elkaar komen. Het is de oudste zoon. Nu. Prachtig type, u leest het onder andere in Exodus 28 vers 7. De steen jaspers, een bloedrode of vleeskleurige steen. En dan Benjamin. En weet je wat Benjamin betekent? zoon van de rechterhand. En wie zit er aan de rechterhand van de Vader? De Heer Jezus. Mooi, hè? Nu, dat zie je dan. En dan is dat, leest hij onder andere ook in Exodus. En de steen smaragd, een lichtgroene steen, dat is Juda. En wat betekent Juda? Weet u het? Hij zal geprezen zijn. Nou, weet u? Ik was gisteren in een conferentie. Ik moest van Ter Apel komen naar Alkmaar. Het is allemaal gelukt. Geen oponthoud op de weg, gelukkig. Toen hebben we de dienst gehouden. En dat was zo indrukwekkend. Er waren heel veel mensen. En ik stond met Kenneth Johannes, hebt u misschien wel eens van gehoord, op het podium. En we hadden beide de behoefte om na ons samen zijn te knielen. En alle aanwezigen, er was een betonnen vloer, die gingen knielen. Ik heb dat zo als een heilig moment ervaren. Gewoon knielen. Dat vergeten we wel eens. Hè? We zingen, ja, we knielen. Maar we blijven rechtop zitten. Als we zingen van we moeten de hand opsteken, dan doen we dat wat mag gemakkelijker, want dan kun je bij blijven zitten. Maar ik heb dat zo als indrukwekkend ervaren. Dat je eerbiedig neerknielt voor de Heere God. Wat een bijzonder moment, hè. Daar zie je zoveel mensen die buigen hun knieën. Denk even niet dat de vloer hard is. Maar je wilt eerbiedig de Heere danken. Voor zijn grootheid, voor zijn macht en zijn majesteit. Nu, hij zal geprezen zijn. Nou, wat is het nou mooier dat je als gelovige de Heere kunt prijzen. We hebben zoveel te vragen soms. Hè? Dat mag ook. Hè? Je mag alles brengen voor de troon van de genade. Ik doe heel veel pastoraal werk. Ik heb heel veel contacten met mensen die stuk gelopen zijn in de samenleving. Ik bid heel veel met hen. En ik vraag ook heel veel voor hen. Maar het is ook goed om een moment te hebben te zeggen. Ik zal de Heere prijzen om wie hij is. Ik zal hem danken. Als u 's morgens wakker wordt, wat is het eerste wat u doet? Ik zal even bij bepalen. Hè? Wat is het eerste wat u doet? Weet je wat het eerste wat wat ik doe, mag u best, ik wil het wel met u delen. O Heer, ik ben zo dankbaar, komt water uit de kraan. Nou ja, dat is vanzelfsprekend, broeder. Nee, dat is niet zo. En als het donker is, Heer, het licht gaat aan, als ik een knopje op doe. Heer, ik heb kleding in de kast. Ik heb brood in de trommel. Wat een voorrecht, hè? Maar we vinden ze allemaal zo vanzelfsprekend. Maar broeder, zus, het is allemaal genade. En dat je mag opstaan is ook genade. Heel veel mensen die kunnen niet eens meer opstaan. Dat is toch geweldig. En dan komt er een loflied in je hart. Ik zal de Heere prijzen om wie hij is. En dan overvalt je die dankbaarheid. Daarom zeg ik ook van, ik heb zoveel dankbaarheid en zoveel liefde in mijn hart. Ik kan wel exploderen, ze hebben er een stent in gezet. Ik denk nog, straks springt hij er nog uit ook. Dat is toch wonderbaarlijk. Dat je zo met de Heere verbonden mag zijn. Wat ook een Henoch, daar zijn we mee begonnen vanmorgen. Henoch wandelde met God en God nam hem weg. Dat is een type van de gemeente. Hij kon hier niet meer wezen. Nou, ik hoop dat de wandeling van u en mij ertoe leidt. Dat de Heer zegt, en nou is het wel tijd. Ik haal ze op, want ze kunnen er niet meer zijn. Nou, dat gebeurt hoor. Ja, bijzonder. Nou, en dan hebben we dan de laatste, Judas zei, het zal geprezen zijn, hè, dat hebben we gezegd, maar dat is ook de leeuw uit Judas stam. Hij is de leeuw uit Judas stam. U leest het allemaal uiteraard ook in Exodus, maar ook in Openbaring 5 vers 5 staat dat hij de leeuw uit Judas stam is. Nou, de regenboog, vinden we ook zo in deze tijd, hè? Weet je wat de duivel doet? Die kopieert het werk van God. Dat doet hij. Hij kopieert het. En dan maakt de mensen, door de dingen van de Heer, maakt hij de mensen in de war. En hij maakt er een stuk perversiteit van. Ik heb deze week nog gezegd, of wel liever gezegd, gisteren nog, je mag ook niet meer man of vrouw zijn. Nou, ik heb daar een volgende oplossing voor gevonden. Het zal misschien dat de regering moet zeggen. Iedere man en iedere vrouw maar een rok en een broek. Dan is iedereen hetzelfde. Want je mag niet meer verschillend zijn. Dat is toch erg, hè? En zo worden de kinderen bij ons opgevoed op school. Huh? Je moet genderneutraal zijn. Terwijl God heeft gezegd, man en vrouw schiepen. En hij zegt, ja maar broeder, u moet daar niet te veel over zeggen, want u schopt tegen de overheid aan. Nou, dat doe ik ook. Want het is rechtstreeks tegen de goddelijke principes aan. Broeders, zusters, zien we dat wel? Het gedrag van de wereld wordt gekopieerd door de duivel. En weet u wat we doen? Wij brengen het in onze gemeente. En dan mag je niet generaliseren, dat weet ik wel, maar het gebeurt wel. Maar de regenboog is een boog van Gods trouw. Het heeft niks te maken met een bepaalde gemeente. Het is gestolen door de tegenstander van God en die maakt er een perversiteit van. En dat is de tijd waarin we leven. En dat moet je zien. En als je door de ogen kijkt van God en door de ogen de Bijbel, daar zie je dat. Want dat staat opgetekend. Gisteren waren met heel veel mensen. Weet je wat het grote probleem? Ik zeg dat herhaaldelijke malen hoor. Maar hoe worden onze gemeenten opgebouwd? Macht. Grote gemeenten. Want dat is het. Want dat zou dan zogenaamd goed kunnen zijn. Weet u, ik ben gistermiddag liever gezegd begonnen. Er zaten zoveel mensen in de kerk. En in de samenkomst. Ik zei, ik heb op mijn hart, dat had ook te maken met het thema, we gaan a cappella een lied zingen. Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God, kun je ook nog in kanon zingen. Dat hebben we ook gedaan. Nou, je wil het niet weten. Er werd gezongen. Nou, er was geen eens een orkest bij. Maar dat hoeft ook niet. Ik denk dat er nadruk moet leggen, ook als je samenkomt, op het samen zingen. En wat hebben wij gedaan? We zetten er een orkest voor. Is dat de bedoeling? Nee. De bedoeling is dat je samen zingt. En dat de gemeente de kans krijgt om mee te zingen. Maar het geluid is zo oorverdorend, je hoort jezelf soms niet eens zingen. Dat is de nood. En waar is dat weggekopieerd? Uit de wereld. En ik ben niet tegen op middelen, begrijpt u me goed. Het hoeft niet allemaal verkeerd te zijn. Maar weet u, ik ben blij dat hier de boekjes nog liggen. He? We zijn begonnen met frikandellen uit de muur, kroketten uit de muur. En we zingen nu van de muur. We doen alles. Maar weet u wat een verarming is? En dat kun je de jeugd ook niet meer verwijten, ook de jongere mensen, dat wil ik ook niet verwijten. Maar de verarming is dat mensen de liederen niet meer in hun hoofd krijgen. Goed, ik ben al wat ouder. Ik heb wel een eeuwige jeugdige geest hoor, dat zeg ik u wel. Er is nog genoeg energie. Maar ik heb zoveel liederen in mijn hoofd, die zo kostbaar zijn, dat als je even geen middelen hebt om na te luisteren. En dat heb ik meerdere keren gehad als ik in het ziekenhuis lag. En dan kwamen die liederen naar boven toe. Het ene lied naar het andere borrelde naar boven. Zo mooi, hè? En tijden, hè, er kunnen tijden ontstaan dat je die middelen niet meer hebt. Maar wat is het dan kostbaar dat je het woord van God in je hart hebt. En dat je het kunt citeren. En dat je voor jezelf dat kunt opzeggen. He, wat ik vanmorgen ook zei, ik herhaal die teksten maar een keer. Uw leven is verborgen met Christus in God. Onze wandel is in de hemel waar vandaan we ook onze zaligmaker verwachten. Filippenzen 3 vers 2. Nou ga zo maar even door. Dat heb je in je hart. En als het even die middelen er niet meer zijn. Stel je nou voor. Ik maak me er klaar voor. Ik hoop dat het niet gebeurt. Het zou zo kunnen zijn dat ze me vandaag of morgen ter verantwoording roepen en zeggen van nou, je moet maar tijdelijk opgesloten worden. Nou, ook daar kan het lied gebruikt worden. Ik heb heel veel liederen. Ik ga net als Paulus en Silas, ik ga zo hard brullen als ik kan. Maar dan is het toch ook heel kostbaar dat je die liederen in je hart hebt. Want ik bedoel, Paulus en Silas, dat weet u, die hadden die liederen ook in hun hart. Ze hadden geen psalmboek of zo, dat was er toen in die tijd ook nog niet. Maar ze hadden wel de liederen geleerd. Het zat in hun hoofd, het zat in hun hart. Wat mooi, hè? En dan moet je zien wat er gebeurt, hè? Toen ze begonnen te zingen. Een aardbeving en alle deuren gingen open. Ja, dat is toch bijzonder. Maar dat is het machtige van het heeft iets, broeder, zuster. Maar dan komen we even op het gebied dat wij heel veel dingen kopiëren vanuit de wereld. Maar we moeten vanuit de Bijbel handelen. Wat waren nou de vier pijlers waar de gemeente op rustte, de eerste gemeente op rustte? Gebed, gemeenschap, breking van het brood, onderwijs. Meer niet. Dat was het. En de gemeente groeide. Met duizenden. Want dat is het. Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor is door het woord van God. Romeinen 10 vers 17. Dat is heel belangrijk. En weet u, geest en woord gaan samen. Maar wat gebeurt er? We halen de geest. Ik hoop dat u me goed begrijpt. We halen de geest uit de gemeente. Wat is nou de machtige werking van de Heilige Geest? Dat je de kans krijgt, ook als gemeente, om mee te doen in een dienst. Weet je wat mij inspireert als er gebeden wordt in de gemeente? Als het vrij gebed is. Dat broeders en zusters zich uit kunnen spreken. En dat je samen kunt zingen. Eén keer zingen is twee keer bidden, zeggen ze dan. Hè? Dat is ook zo mooi. Kijk, als je samen in gesprek bent, dan wordt het een chaos. Maar als je samen zingt, dan is er harmonie. Dat vind ik zo mooi, hè. Maar dat is zo belangrijk. De geest kan werken, dat zegt Paulus ook heel duidelijk tegen de broeders en zusters in de Korinthebrief. De geest die werkt. Heeft iemand een lied, heeft iemand een psalm? Zo werd de dienst opgebouwd. En dat is zo belangrijk. Maar haal je al deze dingen weg. Weet je wat er dan gebeurt? Maar God, de dood is in de pot. Zo is het. Dat staat het in de Bijbel. Nu, ik ga weer verder. Ik kom natuurlijk nooit door die 11 versen heen. Dat begrijpt u wel. Maar het vierde vers. En rondom de troon stonden 24 tronen. En op de troon... Tronen zag ik 24 ouderlingen zitten, bekleed met witte klederen en met gouden kronen op hun hoofd. Wie zijn die 24 oudsten? Dat is de gemeente. Het getal, en u leest in hoofdstuk 5, dat kunnen we wel even lezen als u dat met mij op wilt slaan. Het gaat over de boekrol. En ik lees vanaf vers 8. Dus ik hoop dat u het goed met me mee leest en volgt. En toen het, dat ging over het lam dus, die de boekrol nam uit de hand van God. En toen het de boekrol genomen had, wierpen de vier dieren en de 24 ouderlingen zich voor het lam neer. Ze hadden elk een citer en gouden schaal. Oh, dit is mooi, hè? Dus u krijgt in de hemel een citer. Wel eens gelezen? Je krijgt een muziekinstrument. Ja, dat zegt u misschien nu, je kunt er niet op spelen, maar je bent volmaakt, je kunt alles bespelen. Je hebt geen enkele beperking meer. Je krijgt een citer. Maar we gaan even door. Ze hadden elke citer en gouden schalen vol reukwerk, dit zijn de gebeden van de heiligen, die dan op aarde zijn. En ze zongen een nieuw lied. We gaan nog even door. En zeiden, u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. Dus die praat je over de totale gemeente. Daar staan die 24 ouderlingen voor. Nou, dat gezegd hebben we. Bekleed met gouden klederen. Jesaja 61 vers 10. We zijn bekleed met witte klederen. Ik heb het wel eens verteld, hè, dat ik het wel eens met u gedeeld heb, maar ik mocht Toen mijn dochters trouwden, mocht ik mee de winkel in om te bekijken wat voor trouwjurk ze kregen. Dat was vrij uniek, vonden ze toen. Maar ze vonden mooi dat ik erbij was. En ik heb dat als een enorm voorrecht ook gezien. En mijn middelste dochter, ja, en alle drie trouwens hoor, maar het kwam mij toen zo naar boven toe. Ze kwam met een prachtige jurk uit het pashok vandaan. En het eerste wat ik zei, zo zullen we er straks allemaal uitzien. Prachtig, mooi werk, wit, gereinigd wit linnen. Gewassen in het dierbaar bloed van de Heer Jezus. Nou, als je dat ziet, joh, dan krijg je daar heimwee naar, zou ik willen zeggen. Bekleed met witte klederen, met gouden kronen op hun hoofd. Ja, er zijn, daar ga ik nu niet uitdiepen hoor, want dan ga ik nog meer zijpaden maken. Dat doe ik me niet vanmorgen. Maar er zijn 5 kronen in de Bijbel, dat kent u wel, hè? Ik zal er eentje noemen. Toen Paulus op het laatst van zijn leven was, toen schreef hij dit aan Timotheus. Ik heb mijn loopbaan beëindigd. Ik heb het geloof behouden. Dat is ook heel belangrijk. Hè? Dat zegt hij op het eind van zijn leven. Het is niet vanzelfsprekend dat je het geloof behoudt. Maar hij zegt het zo. Ik heb het, niet een geloof. Dat is ook weer belangrijk. Hè? Je moet sommige dingen even spellen. Van ik heb het geloof. Want er is maar één geloof. Heb ik behouden. En wat zegt hij dan? Voors is voor mij weggelegd. De kroon van de rechtvaardigheid, die de Heere zal bewaren tot op die dag. En ook voor allen, staat er dan, die zijn verschijning hebben lief gehad. Een van de kronen. Dus als u de Heere verwacht, krijgt u een kroon. Verwacht u de Heere? Amen. Krijgt u een kroon. Ja, dat is heel bijzonder. Met gouden kronen op hun hoofd. Dus we worden gekroond. En uit de troon, dan gaan we naar het oordeel over, hè? Want de oordelen, daar is de gemeente bij vertegenwoordigd. Die ziet daar mee op toe in de hemel, hoe het gaat op aarde. Van donderslagen en stemmen, en er stonden 7 vurige fakkels. Dat leest u onder andere in Jesaja. Dat zijn de geesten, de 7 geesten, de volmaakt getal voor de troon, de 7 geesten van God. En voor de troon een glazen zee. Nou, u kent een beetje, nou, u hebt wel eens een studie gevolgd van de tabernakel. Dan moet u even naar YouTube kijken, ik heb dan een studie gegeven over de tabernakel, achter elkaar. Heb ik gedetailleerd, heb ik gedaan, kunt u dat volgen. U weet, als je in de tabernakel binnenkwam door de deur, hè, de Heer Jezus is de deur. En dan riep hij eerst tegen het brandofferaltaar aan, dat is een type van de Heer Jezus. En waar het volmaakte offer op werd gebracht. Maar ging je verder, dat was de taak van de priesters, dan stond er een wasvat. Oftewel de glazen zee. En voordat ze dus het heilige ingingen, de priesters, moesten ze hun voeten wassen. En hun handen. En dat is heel belangrijk, broeders en zusters, dat als we ook in gebed gaan tot de Heere, dat we dat ook door het woord doen. Maar het woord reinigt onze gedachten en het bepaalt ons bij de heiligheid van God. Maar dat was nog water. Maar boven hebben we die wassing niet meer nodig. We zijn voor even gewassen in het dierbaar bloed van de Heer Jezus Christus. En dan is die zee van kristal. Nou, kristal kun je in spiegelen. Nou, als je in het hoofd van de spiegel staat, dan denk je wel eens, jongen, het ziet er ook niet meer uit. Hè? Maar dan hoef je niet meer te schamen. Want we zijn zondeloos. We hoeven ons niet meer te schamen. We zijn volmaakt in hem. En als we onszelf zien, dan zijn we blij. Hij heeft ons gekocht en betaald. Heeft alles volbracht, broeder, zuster. Dat is het mooie. Glazen zee als kristal in het midden van de troon. En dan de 4 dieren vol ogen. En daar sluit ik dan ook mee af, broeder, zuster. Vol ogen of van voren en van achteren. Die 4 dieren vertellen ons iets van de totale schepping. En we zien daar ook de kenmerken in van de 4 evangelisten. Die ieder op hun manier een zijde belichten van de Heer Jezus. Matthäus ziet hem als koning, om dat even te benoemen. En Johannes ziet hem als een vliegende arend. Die kijkt alles van boven. Dat is de evangelie van Johannes. Er wordt wel eens gezegd, ze spreken elkaar tegen. Nee, ze vullen elkaar aan. En in die vier evangelisten zien we terug de volmaakte Zoon van God. En ieder heeft een beschrijving. Onder leiding van Gods geest hebben dat opgetekend. En dan krijg je een totaal beeld van de Zoon van God. En dat zien we hier ook. En het spreekt ons over het mens zijn van de Heer Jezus. Het spreekt het over zijn koningschap. Het spreekt over zijn knecht zijn. En het spreekt over zijn heerlijkheid, de Zoon van God. Hé, Johannes. En dat komt elke keer weer opnieuw naar voren toe. Dat is heel, heel bijzonder. En daar staat, je kunt ook zeggen van de schepping is daar ook een deel van. Hè? Van hij is de Heer van de totale schepping. En de vier dieren, gaat dan nog maar even door, het is nog niet zo laat, zie ik. En de vier dieren hadden elk voor zich slechts vleugels rondom en van binnen waren die vol ogen. Ze hadden geen rust en zeiden dag en nacht, heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was, die is en die komt. Dat is rondom de troon. En je ziet ook die vele ogen, hè, van dat is ook een beeldspraak natuurlijk, maar die vele ogen, God doorgrondt alles van u en mijn leven. Maar in de totale schepping doorgrondt hij alles. Dat is zo bijzonder. Ik kom met veel mensen in contact die lopen met schuldgevoelens. Misschien is er vanmorgen ook wel iemand die zegt, ik voel me zo schuldig wat er in het verleden is gebeurd. Maar als de Heere God, de Heere Jezus in de persoon bij u komt, die zal u nooit iets verwijten. Hij kijkt zelf niet eens naar uw zonde. Ja, hij kijkt er zo naar dat hij zegt, ik heb ze vergeven. En ik voel, ik kom zoveel mensen tegen, helaas, die schuldgevoelens hebben. Leg ze maar af. Hij heeft de schuld op zich genomen. Voor eeuwig. En als je werpt in de armen van de Zoon van God, dan ben je behouden. Alles weg. Ik sprak kort geleden. En ook met een zuster. Zo met het verleden bezig. Ik zei, weet je wat ons probleem is? De Heere zegt, als wij die zonde belijden, dan zijn ze vergeven. Hij werpt ze in de oceaan van de vergetelheid. En wat doen wij? We huren een boot en we gaan zitten vissen. En we halen ze weer naar boven. Dat is het probleem. Wat kun je dan last hebben van dingen die in je verleden zijn gebeurd? Maar dat is de plaaggeest van de duivel, hoor. Er is een lied in de Bijbel, in de bundel van Johannes de Heer, dat zegt, als de Satan mij wijst op mijn schuld, zeg ik, ja. Maar het is alles genageld aan het kruis. Ik zie niet meer op mijn zonden, maar ik volg Jezus slechts na, die mijn plaats schonk in het vaderlijk huis. Daar word je ontroerd van. Maar weet u, de duivel die komt, en hij komt altijd op het moment dat we zwak zijn. Hij kwam niet met een verzoeking in de woestijn op de eerste dag bij de Heer Jezus, maar op de laatste dag, toen hij lichamelijk uitgeput was. En toen begon hij. En weet u hoe hij komt? Met de Bijbel. En daarom is het ook zo nodig dat we momenteel met al die valse leringen die er zijn in de wereld, dat we het onderscheid van de geest hebben. Dat is een belangrijke gave in deze tijd. Dat we zien, is het nu werkelijk uit God? Want de duivel komt met de Bijbel. Maar als hij dat zegt, dan komt er een tweede opmerking. En dan komt de opmerking uit de mond van de Zoon van God en zegt, nee, zo is het. En dat wordt er bedoeld. En dat wordt vaak vergeten. Er komt heel subtiel binnen de valse leringen. Met van, en weet je, prachtig mooi beeldend en bekleed met heel veel woorden. Lees de Bijbel maar. En met de Bijbel moet je deze mensen tegemoet treden. Broeders en zusters. En telkens wanneer de dieren heerlijkheid en eer en dank brachten aan hem die op de troon zat en die leeft in alle eeuwigheid, wierpen de 24 ouderlingen zich voor hem die op de troon zat neer en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. En wierpen hun kronen neer voor de troon en zeiden, nou dat is het nou. We krijgen de kronen van hem. Maar onze dankbaarheid naar hem toe is in de hemel zo ontzettend groot, dat wij doen de kronen af en we leggen ze aan zijn voeten. Want, Heer Jezus, het is uw verdienste. Door genade ben ik behouden. Ik herhaal het bijna elke dag in volle ontroering. Door de genade van God ben ik die ik ben. Dat is ook niet kunnen bestaan. Zo is het. Het is alleen genade. Hij heeft alles volbracht. Wat kan ik meebrengen? Het leven wat ik geleefd heb in het verleden? Wat kan ik hem aanbieden? Hout, stro of stoppelen? We hebben het gezien. Hè? Wat bouw je mee in je leven? Goud, zilver, hout, stro of stoppelen? 1 Korinthe 3, het staat er zo duidelijk. We hebben er vanmorgen van gezongen. Hè? Moet je over nadenken. Denk ik, en als je vanuit die genade de kracht krijgt van, dat was met Paulus ook zo. Hè? Dat hij zegt, door de genade van God ben ik die ik ben. En wat was Paulus een man vol van passie om het evangelie te verkondigen. Dat was een grote voorliefde. Wat heeft hij een krachtdadige bekering moeten ondergaan. Want hij was zo rechtvaardig. Het is gelezen vanmorgen. Hij dacht er goed aan te doen om de gemeente te vervolgen. En hij stak met kop en schouders boven zijn tijdgenoot uit. En dan komt de Heer Jezus op zijn weg. En misschien is vanmorgen wel zo. Dat jij, u, of die later met ons meeluisteren, wil zeggen. Ach, vanmorgen, vandaag, kruis mijn weg. De weg met de Heer Jezus. En dan klinkt zijn lieflijke stem, de stem van de goede herder. Die Paulus niet verstond. Want door de wetten heen kun je dat niet leren. De wetten zijn goed hoor. En dan komt die lieflijke stem van de goede herder. Paul, Saul, Saul, wat vervolg je mij? Misschien vanmorgen dat u zegt. Dat de Heer tegen u zegt. Waar sta je? Waar leef je? Waar ben je? Waar ga je naartoe? Wat is de eindbestemming van je leven? Dat u moet zeggen, wie bent u? En dan maakt u zich bekend. Ik ben Jezus. Ik ben Jezus die je lief heeft. Ik ben Jezus. De Heer Jezus. Die van je houdt. Ik ben voor jou gestorven. Ik ben voor jou de dood ingegaan. Ik heb me laten doornagelen. Ik heb alles gedragen wat jij verkeerd hebt gedaan. Wat een liefde. Hè? Dat is echte agape liefde. Broeder, zuster. En dan krijg je dat die aanbidding er is. Hè? Dan kom je tot ware aanbidding. Het is een beetje een zijstraatje. Maar toen ik onbekeerd was, zong ik ook. Hou de moed er maar in. Nou, dat had je ook al nodig. Hè? Maar weet je, toen kwam ik tot geloof in de Heer Jezus. Er staat een lied in de bundel. En toen ik ben bekeerd, toen heb ik zingen geleerd. Er was een zuster van deze week die vroeg me, zingt u wel eens oud-Hollandse lieder? Ik zei nee, dat heb ik afgelegd. Als ik zing, zing ik van de Heer Jezus. Hij is me zo lief geworden. Hij heeft me alles. Hij heeft me door de moeite en het verdriet heen geholpen. In heel mijn leven. Ik word er ontroerd van. Dat merkt u. Hij is mijn alles. Zou ik hem niet prijzen. In alles wat in me is. Zo bijzonder. Ik wil afsluiten met de tekst als ik een beetje mijn ogen weer. Ja. Het laatste vers. U bent het waard, heren. Te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht. Want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en ze zijn geschapen. De lofprijzing op de schepping. Weet u, de gemeente in de hemel kan alle dingen van God doorzien wat hij doet. Ze zijn volmaakt en ze kunnen met hem meekijken. Wat bijzonder, hè? Wat een dag zal het zijn, broeder, zuster, als het geloven overgaat in aanschouwen. Dat we verenigd worden met hen die ons zijn voorgegaan. En die nu wil juichen voor de troon. En dat we samen het lam zullen aanbidden. Tot in alle eeuwigheid. Wat een dag zal dat zijn. Maranatha. Halleluja. Amen.